de boot me niet uit. Niet de boot, je
mag op benen breken.
Hoi, hoi, hoi.
Maar het zijn gewoon teringhonden.
Bent u ook zo blij? Disco.
Jezus Christus, zeg, jullie lijken wel homo's.
Godverdomme stom wijf.
Zo wordt die klem vastgedraaid. Nou, er zijn dus verschillende mogelijkheden om die oor eraf te snijden. Dat kan met een aardappelmesje. Dat kan met een scheermesje, misschien wel zo humaan.
Want kotsen is weer wat anders.
Hallo oma, ik vind je wel heel erg lief.
Als een kindertje geboren wordt met een open ruggetje.
Oh, dat lijkt me wel wat.
De Nederlandse supporters hebben zich zowel voor als na de wedstrijd keurig gedragen.
600 kindertjes geboren wordt met een open ruggetje.
Dag allemaal. U, ik, wij allemaal. En ik beloof u, het wordt een fantastische uitzending die we samen gaan maken.
600 kindertjes geboren wordt met een open ruggetje.
Dag allemaal. En ik beloof u, het wordt een fantastische uitzending die we samen gaan maken.
Hey.
Er erg veel verschillende psychiatrische patiënten zijn. Want met al die hulp die de psychiatrie weet te bieden, zijn ze nog steeds gestoord. Dat ze kans lopen psychotisch te worden, bijvoorbeeld. Of andere ernstige psychische problematiek hebben. Met de isoleercel, want die werken in sommige gevallen uitstekend, moet ik zeggen.
Ik vind het een prima idee.
Dus voor mij mogen ze ook die mensen pakken die die beramen.
Dat is verschrikkelijk kut.
Zegt u nou eens eerlijk, vindt u mij een klootzak?
Ben je helemaal in de diarree?
Wat leuk. Vind ik wel, hè?
Heb je smerige zweden?
In the Middle Ages, people believed that bubonic plague would end the world. Today, even with the triumphs of modern medicine, many are convinced the Red Horseman is riding again, spreading new apocalyptic diseases.
The four horsemen of the apocalypse, I think they've always been in the land. All those old germs that we thought were long gone are still around. And as a matter of fact, in all of human history, we've only eradicated one germ, smallpox.
In 1918, a new plague, this one named influenza, or the Spanish flu, swept the world with a virulence and speed not seen since the time of the Black Death. In the United States, 150,000 people died, over 200,000 in October 1918 alone. Worldwide, the Spanish flu killed 30 to 40 million people. And just as in Europe in the 14th century, many terrified people thought that the end of days had arrived.
Inframan, you can't beat us. You might as well surrender and be on my side. Take him prisoner. You're mine. And I thought you were the invincible man, yet my freezer gun has almost frozen you solid. Either you'll succumb to my demands and stay locked in ice. Let me show you how weak you really are. Take him away. Take him to the frozen river. He'll stay there till I need him against the earthlings. Until then, he'll stay helpless like that.
What would happen if the Antichrist was already among us, using the mantle of defender of the Christian faith to deceive millions? Is Donald Trump the Antichrist? What I'm going to reveal in the next few minutes is causing panic to religious leaders who are finally connecting the dots of Bible prophecy. The Bible warned that in the last days, a figure would emerge capable of deceiving even God's chosen ones. A man who would seduce the masses, who would present himself as light when in reality he brings darkness. Look around you. Are we witnessing the literal fulfillment of Revelation 13 before our eyes? While millions of fervent Christians blindly worship a man who flaunts wealth, power, and boasts about his accomplishments, few stop to question, isn't this exactly how the scriptures describe the emergence of the ultimate deceiver? What would explain a controversial billionaire with three divorces and a history of scandals suddenly becoming God's anointed, in the words of countless pastors? Why are entire churches placing his image next to the figure of Jesus Christ? The pieces of this prophetic puzzle are finally falling into place. Did you know that Trump owns the iconic building 6066 Fifth Avenue? That Trump Tower measures precisely 6666 feet tall? That his son-in-law, Jared Kushner, acquired another symbolic building for exactly $666 million? Coincidence or prophecy? Revelation warns us that the Antichrist would establish a special alliance with Israel that would culminate in the rebuilding of the Third Temple, one of the definitive signs of the end times. Who would...
Hey, Tony, kan de radio aan? Het is hier zo'n dode boel.
Ah!
Synanon is a real corporation. Its business is junkies. Chuck Dietrich is the ex-drunk who dreamed it up and fights to keep it from becoming a nightmare. Joni. Dollface with a deadly, expensive appetite.
Jesus Christ!
Any rumors?
Well, impulsive ones. You already and even discovered male personality, any characterality, and even discovered a few new ones. You are physically repulsive, intellectually retarded, you're morally reprehensible, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. You're not even interesting enough to make me sick.
A warning may come quite unexpected.
And now, a direct report from Amsterdam regarding the sale and distribution of drugs from that city.
Man, I'm gonna kill you!
Yo, man, you fucking that kid up!
And he's kicking his mother's ass! He's back, goddammit, I'm a cop! Why you being questioned?
God, I just want to say in the name of Jesus, I renounce witchcraft in Jesus' name. We come out of agreement with all witchcraft in Jesus' name. Freemasonry, black magic, sorcery. We don't want any part of it in Jesus' name. Get out in the name of Jesus by the blood of Jesus. And we are not in agreement with you. In Jesus' name.
Did you see somebody leave the opening with that lady I was with?
I didn't see anything. I just came out for some air. You know, it was a little crowded inside. I came out, I saw some guy in there. He was going through the garbage. Some stink bomb, you know? Real bad odor. He was poking around, he was stinking up the place. It smelled like my grandmother's hamper. I didn't want to make the business bad for you here. I wouldn't lie. I swear to God, I swear to Joseph, Jesus, and Mary on the cross. Why would I lie to you? You know you're a big man around here.
You saw with me 100 fucking times. Why don't you come in and call me, you fucking imbecile?
You're fucked up, you know that, don't you? Take a
Who's a scum from the junkyard?
Fuck you. Give me a bottle of booze. Here's my dollar. Suck my dick.
Here's your booze. Suck your own dick, you schmuck.
To do if a warning sounds when you are at home, and then we will explain what to do if you are out of doors. First, if you are at home, if attack is imminent, you will hear the attack sound like this.
At this moment, you're over 100 feet below the surface of the earth, surrounded by thick reinforced concrete. In the event of an attack...
Opgesteld, zitten daar die toch ruime interpretatiemogelijkheden in?
Het is nooit mogelijk om alle verschillen in interpretatie te voorkomen. Wij hebben hier als mogelijkheid tot meerderheid ingebouwd de instelling dat de commissie die geadviseerd heeft tot deze richtlijnen beschikbaar blijft om te adviseren.
Een eerste reactie van de direct betrokkenen, meneer Wilhelmus, uitgever van Chick.
Nou, ik zie dat er niet zo erg veel veranderd is. Die hebben alleen nu wat richtlijnen gehad waarmee ze het in de hand kunnen doen. En dat zal wel wat nare gevolgen hebben, maar die kunnen geloof ik hun een open beleidslijn wel blijven voeren.
U maakt zich geen zorgen over de toekomst?
Niet zo erg, nee. Alleen wat mij niet lekker zit, dat is ze tasten onherroepelijk de privacy aan van verschillende mensen. Door te zeggen, seks met het Openbaar Ministerie is verboden.
Hans Bij, voorlichter NVSH.
Het valt mij niet zo erg tegen, maar het valt me aan de andere kant ook weer niet mee. Dan kan je gaan afvragen in hoeverre valt partneraal eronder, vallen trio's eronder, vallen communes daar ook nog onder. Waar de burgerman het idee heeft dat het alleen maar seks is. En dat vind ik erg gevaarlijk, want dat geeft toch weer aanleiding tot willekeur. En dat geven deze richtlijnen. Dat is een wat uitgewerkte willekeur die al in de wet zit.
Gisteravond organiseerde het zogeheten wijkcentrum in oprichting voor de Amsterdamse Vondelparkbuurt een hoorzitting over het gelijknamige project.
Waarom moet het Beatrixpark opgeofferd worden aan de buitenlandse betalende toeristen en het Vondelpark opgeofferd worden aan de buitenlandse betalende toeristen? Ja.
Ich kenne dich genau. Du liebst das Töten. Aber ansonsten bist du nichts weiter als eine leere Hülle.
Ah! Er ist ein Arschloch, weißt du?
Bist du bereit?
Ja, schnappen wir ihn uns! Warte, das wirst du...
Father, in the name of Jesus, the author and finisher of my faith, I arise to establish my legal right and dominion over this region and over every territory which you have given me jurisdictional authority. According to Daniel 9:4, you are the only great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love you and to them that keep your commandments. I appeal to the God who said in 2 Chronicles 7:13-16, if I shut up heaven that there be no rain, if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence amongst my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin. I will hear their land. Now my eyes shall be open and my ears attend unto their prayer.
Vermetele onwetende, weet dan dit, wie ogen heeft, die horen. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid. Er staat geschreven dat deze woorden gesproken hadden. Vermeet uw onwetende, weet dan niet. Wie ogen heeft, die horen. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid.
Smoking pot, smelling like shit, I lose it. All that flower power and tie-dye shirts are gayer than a homo. I'm tired of this shit, it's making me mad, so I said no more. If I see another hippie protest in the war again, I'm going to destroy their homeless camp with my friends. See, we all want whole hearts and we believe in the American dream. All those dirty, stinking, no good hippies need to get a job and get clean. All I see is hippies doing drugs and bitching and complaining, not doing a damn thing but getting high. All I see is hippies protesting and constantly blaming, pointing the finger but they don't know why. If they wanna fight the man, then we can fight you, bitch, cause I will fuck a hippie up with these hands real quick. You peace-loving, tree-hugging piece of shit. Ooh, shut the fuck up and get a job, hippie. Shut the fuck up and get a job, hippie. You can get high and do your drugs and we'll stop, but don't come begging for money so you can buy pop. Go get a job, you dirty fucking hippie, and leave me alone. You want peace, but I'll give you a two-piece till you don't. Grab your gay little sign about the war and hit you with it till you pass out. Shut the fuck up, hippie, before I raise my fist and punch you in the mouth. I hate hippies, they smell like shit. They live in the forest, fucking trees. I hate San Francisco, you piece of shit. Fuck you and your hippies. All I see is hippies doing drugs and bitching and complaining, not doing a damn thing but getting high. All I see is hippies protesting and constantly blaming,
pointing the finger, but they don't know why. If they wanna fight the man, then we can fight you, bitch. Cause I will fuck a hippie up with these hands real quick. You peace-loving, tree-hugging piece of shit. Shut the fuck up and get a job, hippie. Shut the fuck up and get a job, hippie. You peace-loving, tree-hugging, dirty hippies.
We interrupt our normal program to cooperate in civil defense measures as requested by the government. This is a radio alert. Normal broadcasting will now be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas on your regular radio receiver. I repeat, normal broadcasting will be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas on your regular radio receiver.
Der mensheid, van grootheid, roem en kracht, van macht en van gerechtigheid. Voorwaarts met glorie der mensheid, die met ons zal zijn, zoals hij ook met en bij onze vaderen was. Voorwaarts, zijn oder nicht zijn, heeft Wilhelm gezegd, leven of dood.
Er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Glorie der mensheid maakt mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw genade. Opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta.
Als u na het schokkende programma behoefte aan hebt om met iemand
wat
te praten,
heeft die
bel dan gerust dit nummer 035 83 88.
Gaat en onderwijst alle volken.
Greetings, welcome to episode 145 of Active Listening. I'm your host, Stalia. We're going to continue our theme from last week, which was revisiting some of the pre-show jam sessions over the past 3 years. So here we go.
Je hebt een hele goede artikel geschreven afgelopen zomer over de toestand in Griekenland. Maar wat is jouw passie voor Griekenland, je interesse?
Ik ben er ooit 13 jaar lang correspondent geweest.
Okay.
En ik ben getrouwd geweest met een Griek. En ik heb 2 half Griekse kinderen. Ik heb nog steeds een huis in Griekenland. En ik ben in 1995 teruggekomen naar Nederland. Ja. Maar sinds het uitbreken van de crisis, dus vanaf 2009, word ik voortdurend weer gevraagd. En ik ben nog steeds de enige Nederlandse journalist die vloeiend Grieks spreekt. Dat helpt.
Dan weet je ook waarom de opvang in Griekenland zo slecht is.
Ja, de gruwelijke opvang, de horroropvang in Griekenland is zo slecht. Omdat in de eerste plaats de Grieken zelf op dit moment een crisis doormaken. Die door mensen die er echt wat van af weten al betiteld is als vele malen erger dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1 op de 3 Grieken leeft nu onder de armoedegrens. En dat dreigt heel snel naar 2 op de 3 Grieken te gaan. 45% van alle bejaarden in Griekenland moeten op dit moment rondkomen van €300 per maand. Er zijn gewoon Grieken die zelf van de honger bijna omkomen. Griekse kinderen die flauwvallen van de honger op school en er worden voedselbonnen uitgedeeld. De Nederlanders begrijpen dat niet. 75% van de Nederlanders heeft nog steeds niet begrepen dat die 380 miljard die naar Griekenland is gegaan, helemaal niet naar Griekenland is gegaan, maar naar onze eigen Noord-Europese banken. Slechts 3% van dat geld is in Griekenland terechtgekomen. En alles wat Brussel heeft beloofd en het IMF ook, is niet uitgekomen. De werkloosheid is niet afgenomen, maar geëxplodeerd. 66% van de jongeren zijn werkloos. Dus een enorme brain drain uit Griekenland. Alles dat gestudeerd heeft, trekt weg. De concurrentiepositie van Griekenland is niet verbeterd op de internationale markt. Nou ja, allemaal dingen die de Grieken zijn verteld. Van nou, jullie moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Want dan gebeuren er goede dingen. Dat is allemaal niet uitgekomen. Dus het is vrij verschrikkelijk wat daar gebeurt. En daarbovenop heb je de vluchtelingencrisis. Want Griekenland heeft toevallig EU-grenzen. Kan Griekenland niks aan doen. Maar daar komen ze, de EU, binnen. In 2015 zijn meer dan 800.000 vluchtelingen via de Griekse eilanden en dan vooral via Lesbos, hè, meer dan 700.000 mensen Schengen binnengekomen. En er was een soort systeem dat doorstroomde met ferryboten van die eilanden naar Athene, dan van Athene met bussen of te voet naar Idomeni, de grensovergang bij Macedonië. En in februari hebben die Macedoniërs gewoon de grens dichtgegooid. Dat is geen overleg geweest. Dus ja, toen stranden die vluchtelingen. Er zitten er nu meer dan 67.000 overal in Griekenland verspreid, in non-kampen, vast. En die mensen was gezegd, nou, dat is voor 2 maanden en dan stromen jullie door naar het noorden. Je hebt relocation en family unification. Want er zijn allemaal gruwelijke dingen gebeurd. Stel je voor, een hoogzwangere vrouw met man en kinderen, ja, die moest achterblijven om te bevallen. En dan liepen man en kinderen al door en die zijn nu in Hamburg of Frankfurt of god weet waar. Maar die vrouw met baby is achtergebleven in Griekenland. En het was de bedoeling dat hij herenigd zou worden met haar familie. Nou, we zijn nu 8 maanden verder en er is nog steeds niks gebeurd.
Nou, is het nou zo dat Macedonië eigenlijk de oorzaak is van de ellende van nu?
Nou ja, het is totaal zonder overleg en zonder beleid gegaan. Macedonië heeft gewoon de grenzen dicht gegooid. Met natuurlijk de steun van die voormalige Oostbloklanden. Want je weet, vooral Bulgarije, Hongarije, Macedonië en ook Servië. Die willen niets van die vluchtelingen weten. Er is ook een enorme strijd binnen de EU. Want Brussel vindt dat vluchtelingen verdeeld moeten worden. Maar omdat die voormalige Oostbloklanden dwars liggen, schiet het bij de andere landen ook niet op. En nu ligt alles stil.
Ja, want Brussel zou toch zeggen, dan nemen we een boot naar Italië of zo, vanuit Athene, noem maar wat.
Ja, maar er is dus ook die Erdogan-deal geweest, hè? Dus de deal met Turkije, waar Timmermans zo trots op is, waarvan Timmermans zegt dat hij werkt. Nou, die werkt helemaal niet. Niet in de zin van iedere vluchteling die nu aankomt in Griekenland, die wordt teruggestuurd naar Turkije en dan neemt Nederland en andere Europese landen ook, nemen dan een vluchteling, niet diezelfde vluchteling, maar een vluchteling uit Griekenland over. Daar is helemaal niets van terecht gekomen.
Nee, hoeveel zijn er nou eigenlijk teruggestuurd, weet je dat?
Ik geloof dat het er 436 zijn.
Ja, van de 60.000.
Van de 67.000. Ja. Dus waar hebben we het over? Ja. En dat niet alleen. In september 2015 hebben de EU-lidstaten gezegd, we nemen 160.000 vluchtelingen op. En ik geloof dat er van dat getal nog maar 800 of zoiets zijn opgenomen. Het is echt onvoorstelbaar. Die getallen, die kloppen helemaal niet. En dan heb ik het natuurlijk niet over het gros dat voordat de Griekse grenzen dichtgingen al in Schengengebied en onder andere vooral heel veel in Duitsland terecht zijn gekomen. Een ander effect van die beschamende Turkije-deal is dat die vluchtelingen weten dat als je nu in Griekenland aankomt, dat je dan in de boeien wordt geslagen. En als het op Lesbos is, naar dat verschrikkelijke detentiekamp nu Moria wordt gebracht, dat net is afgebrand. Door woedende kampbewoners, omdat er een gasfles is ontploft, waardoor een oma en haar kleinzoontje levend zijn verbrand.
En omdat ze gefrustreerd zijn dat het zo lang duurt allemaal.
Ja, maar die woede-eruptie was wel omdat er twee mensen levend waren.
Ja, natuurlijk, uiteraard.
En die frustratie van die mensen die daar dus, en niet alleen in Moria, maar in allerlei kampen. Er zijn ook 16 kampen rondom Thessaloniki. Dat kan je geen kampen noemen, die heb ik bekeken. Dat zijn leegstaande fabrieken, oude leerlooierijen, oude loodsen. Weet je hoe giftig oude leerlooierijen zijn? Die zijn in der tijd niet voor niks in Griekenland gesloten. Want allemaal asbest, plafond, dus die mensen slapen onder en op asbest. Heel veel chemische toxische stoffen op de vloer. Toxisch ijzer in het water. Er wordt geen vuilnis opgehaald. Ik ben op die locaties geweest, je weet echt niet wat je ziet. En daar zitten mensen waar plaats is voor 750 met 1250 of 1500 of 2000 bij elkaar. Rondom Piraeus zijn kampen waar slechts plaats is voor 1200 mensen. Daar zitten 3000 mensen. Maar je hoeft toch geen socioloog of psycholoog of professor in wat dan ook te zijn om te bedenken dat als je zo met mensen omgaat en mensen in zulke onwaardige omstandigheden bovenop elkaar zet, dat op een gegeven moment gaat exploderen. Dat is toch logisch?
Je schrijft op een gegeven moment dat je de burgemeester van Thessaloniki hebt ontmoet. En die man die wil allemaal dingen doen, schaaltjes neerzetten en vuilnis opruimen. En dat mag dan niet van Athene. Wat is dat toch?
Nou, het grootst bewaarde geheim in Griekenland is, en dit is een heel ernstige zaak, want de Griekse autoriteiten ontkennen officieel in mails tegen mij wat ik wel heb uitgevonden. Ik heb namelijk uitgevonden dat die Griekse minister van Migratiebeleid, Mousalas, helemaal niks te vertellen heeft. Die gaat eigenlijk helemaal niet over de vluchtelingen. Degene die werkelijk over de vluchtelingen gaat, is de minister van Defensie in Griekenland, meneer Kamenos. Nu is Kamenos de leider van dat ene kleine ultra-rechtse partijtje, bijna Gouden Dageraad, waar de radicaal-linkse regering van Syriza en Tsipras een onheilige alliantie mee heeft. En die Kamenos houdt die hele regering op de wip. En die Kamenos heeft gezegd, ik wil de vluchtelingen. En Tsipras kon niet anders doen dan hem, zeg maar, die vluchtelingen geven. Anders zou Kamenos aftreden en dan zou de regering vallen. Ja. En die Kamenos, ik kan dit niet bewijzen. Als ik het officieel voorleg aan het press office van de Griekse premier, dan wordt het ontkend. In de eerste plaats dat hij erover gaat en in de tweede plaats dat hij een plan zou hebben. Dus dit is mijn persoonlijke conclusie na echt wel gedegen journalistiek research. Die Kamenos die wil absoluut niet dat die vluchtelingen in bebouwde kom worden opgevangen. Dus hij heeft bedacht dat die vluchtelingen een ver afgelegen oude fabriekshallen en opslagplaatsen en naast snelwegen en voor autokerkhoven, en je wil het allemaal niet weten, maar echt, die kampen die liggen allemaal 15 tot 20 tot 30 kilometer van een stadje of van een stad. Er is heel vaak geen ontvangst. Mm-hmm. Je moet dan een lokale weldoener hebben die daar voor €1000 een wifi-zendertje neerzet. En die kampen die worden bewaakt door het leger. Ja. En het geld dat de EU aan Athene geeft voor opvang van de vluchtelingen, want dat gebeurt natuurlijk wel, dat is 252 miljoen in totaal. Daarvan gaat slechts 52 miljoen echt naar Athene. Want de EU heeft geen vertrouwen in de Griekse regering dat dat geld goed besteed wordt. Dus die andere miljoenen die worden aan grote aid organizations gegeven, zoals de UNHCR en de Cordate en noem ze maar op, Médecins Sans Frontières. Waardoor ook niemand overzicht heeft. Want nee. Ieder doet zijn eigen ding. En van die 50 miljoen die Athene krijgt, die gaan dus naar de minister van Defensie. En die zorgt dan voor, je hebt ze gezien op die foto's bij mijn artikelen, ja, gescheurde, afgedankte Griekse legertenten. Nee. Die in loodsen staan waar vroeger wc-papier werd opgeslagen of medicijnen of god weet wat. Nee. Het eten dat wordt uitgedeeld, dit is heel erg belangrijk, wordt uitgedeeld door de cateraar van het Griekse leger. Dat zijn afschuwelijke, vitaminearme maaltijden in plastic verpakt met alleen maar koolhydraten. Nou, iedereen weet, als je weken, maanden achter elkaar alleen maar koolhydraten eet, dan gaat er echt iets mis met je lijf. En dat is voor €6 per persoon. Je ziet dat overal in Griekenland, op Lesbos, maar ook bij de grens in Idomeni, bij Macedonië, toen daar al die vluchtelingen stranden, voordat ze begin april gedeporteerd zijn naar die vreselijke locaties rondom Thessaloniki, want nu is de grens leeg, dat daar NGO's op stonden die gingen koken. Prachtig, vitaminerijk voedsel dat er nog leuk uitzag ook, met groenten en vruchten en noem maar op. En voor veel minder geld. Die bereiden maaltijden voor die 2,40 kosten of 3,60. En het is zo dat die cateraar dat natuurlijk niet zag zitten. Dus die heeft geklaagd bij Kamenos. En die Kamenos die heeft een decreet uitgevoerd dat er geen voedsel meer van NGO's de kampen binnen mag. Want stel je voor dat Brussel dat geld niet meer geeft aan het leger en dus aan de cateraar van het leger. Het is niet alleen, er bestaat ook zoiets als vluchtelingen big business, hè? En dat het geld gewoon bij de verkeerde mensen terechtkomt. Ik heb met eigen ogen gezien dat goed gezond eten door geweldige vrijwilligers, echt geweldige vrijwilligers, clandestien door een gat aan de achterkant van zo'n kamp, Facilica bij Thessaloniki, aan de kampbewoners werd gegeven. 1500 Tupperware bakjes met goed eten, stiekem dat de bewakers aan de voorkant het niet zouden zien.
Hey, maar dan even terug op mijn vraag. Die burgemeester in Thessaloniki die zegt, ik wil vuilnis opruimen en dat mag niet.
Nou ja, dat is dus ook zoiets.
Dat snap ik dus niet.
Die burgemeester die ging daar niet over.
Dat is zijn gemeente.
Nee, want dat zeg ik net. Nee, de vluchtelingen vallen onder de minister van Defensie. Ja. Terwijl Griekenland doet alsof de vluchtelingen vallen onder de minister van Migratiebeleid. En die minister van Defensie die wil dat al die vluchtelingen worden opgevangen buiten de bebouwde kom. Dus die worden neergezet in niemands landjes waar burgemeesters eigenlijk niet over gaan. De burgemeester van Thessaloniki heeft de gang van zaken in een paar van die vreselijke kampen dicht bij Thessaloniki niet aan kunnen zien. Want er werd bijvoorbeeld geen vuilnis opgehaald. En die heeft gezegd, ik stuur mijn vuilnisbankmannen om daar vuilnis op te halen. En die werd dan op het matje geroepen door Kamenos. Ja. Waar bemoei je je mee? Je komt letterlijk op mijn territorium. En er zijn burgemeesters in Athene die zeggen, ja, die vluchtelingen die moeten we absorberen. Die kan je daar niet in the middle of nowhere neerzetten. Die worden heel erg tegengewerkt. Hè. Diezelfde burgemeester van Thessaloniki die zegt ook, er zou een wet moeten komen in Griekenland die iedere gemeente verantwoordelijk maakt voor het vluchtelingenopvang. En er zou een verdeelsleutel gemaakt moeten worden op dat, die 67.000 vluchtelingen die voorlopig nog niet weg zijn uit Griekenland, verdeeld worden over heel Griekenland. En daar zijn rekenmethodes voor. Hè. Je weet hoe demografisch en sociaal gezien een aantal inwoners, een aantal nieuwkomers kunnen absorberen. En dat moet je heel slim doen. Dat is te doen, maar dat gebeurt niet. Daar staat tegenover dat er ook heel veel burgemeesters zijn in Griekenland die niets van de vluchtelingen willen weten. En er zijn fantastische initiatieven van vrijwilligers overal in Griekenland. Ik noem het voorbeeld van een klein dorpje tussen Thessaloniki en de grens. Goumenissa. En ja, daar waren allemaal Grieken die in de tijd dat het zo erg was aan de grens met hun auto naar de grens gereden om daar mensen te helpen kleren uit te delen, dekens uit te delen, ingrediënten voor eten uit te delen aan de NGO's die daar kookten. En zoals dat dan gaat, ja, in zo'n mensenmassa als vrijwilliger, dan valt altijd iemand of ietsje op. En er waren mensen die hadden gewoon hun hart verpand aan een Syrische familie of een Afghaanse vrouw met twee kinderen terwijl er die achter was gebleven, terwijl mannen en drie andere kinderen al waren doorgelopen. En ik heb voorbeelden gezien van onder andere in de Roemenische, dus Griekse burgers, die hebben rondgekeken in hun eigen dorp en die zagen twee lege huizen staan. En die zijn gaan uitzoeken van wie zijn die huizen. Nou, die bleken toe te behoren aan iemand die in Athene woont en die niet meer naar die huizen omkeek. Die hebben ze gebeld. Ze hebben gevraagd, nou, je doet toch niks met die huizen. Mogen wij die opknappen en mogen we daar mensen in neerzetten? En dan verzamelen we geld in en dan betalen wij de elektriciteit en het water en het gas. En in dit geval zei die Atheense eigenaar, oké, doe maar. Dus dat hele dorp is gaan schilderen en ramen inzetten en opknappen. En nu wonen vier Syrische gezinnen in die twee huizen. En de kinderen gaan gewoon naar school. En dat gaat fantastisch. Niet zonder horten en stoten. Want er waren natuurlijk hysterische ouders die zeiden, die kinderen komen bij onze school niet in, want die hebben vieze ziektes en zijn niet ingeënt. Toen zijn ze gaan bedelen bij UNHCR. Is er een inentingsprogrammaatje gekomen. Hebben die Griekse ouders gezien dat al die kinderen werden ingeënt. Dus ze verloren hun argument. En langzaam gaat dat steeds beter. Ja, dat is hoe het ook kan. En dat is dus ideaal. En tegenover dat ideale en goed werkende voorbeeld staat de horror van de massakampen op Lesbos en rondom Thessaloniki.
Wat ik me afvraag, je bent ook naar Turkije geweest. Aan de overkant, zeg maar. Ziet het daar ook zo uit? Want er zitten heel veel mensen. Maar vluchtelingen dan?
Turkije, de cijfers zijn niet helemaal bekend, want niet alles is geregistreerd. Maar volgens de officiële cijfers zou Turkije op dit moment onderdak bieden aan 3 miljoen vluchtelingen. Die zitten in kampen, die heb ik niet gezien, want daar komt geen journalist bij. Toen ik was daar trouwens de dag na de coup. Ik was op de boot gestapt zeg maar, van Athene naar Lesbos. En dan moet je nog van Lesbos naar Turkije. Maar ik kwam op Lesbos aan en het Turkije zoals we het kenden was niet meer. Dus dan moet je nog ook wel even nadenken, ga ik nu of ga ik niet? Want ik moest toen achter de smokkelaars aan. En dat was toch wel, dat was al gevaarlijk. En om dat nou te doen in een situatie van een opkomende dictatuur, was toch wel een overweging. Ik heb toen begrepen dat ook in Turkije je als buitenlandse vrijwilliger in zo'n kamp totaal niet aan de bak komt. Je moet echt een mannetje van Erdogan zijn en er werken alleen maar Turken in die vluchtelingenkampen. En niemand weet hoe dat daar gaat, niemand. Maar ik ben wel naar Izmir en naar Bodrum gegaan. Dat zijn twee grote kustplaatsen. En ja, daar zijn gewoon honderdduizenden vluchtelingen gestrand. Die zitten in kraakpanden, in vervallen huizen. Het is niet meer zo zichtbaar als in 2015. Toen ze gewoon in alle parken, in alle straten, ik heb daar rondgelopen met Turken en Syrische vertalers. En die zeiden de hele tijd tegen me, je moet even je ogen dicht doen. Dan zie je dit plein en dan moet je voorstellen, je kon er niet eens lopen. Dat is niet meer zo. Dus ze zijn geabsorbeerd, opgezogen door die steden. En die wonen in allerlei verlaten gebouwen. Maar ze zijn er wel.
Oké. En die mensensmokkelaars, hoe werkt dat nou? Die lopen daar gewoon mannen over straat van, wil jij een boot?
Kijk, vroeger, in 2015, toen al die mensen er gewoon met drommen, er zat gewoon een miljoen in Izmir en een miljoen in Bodrum. En dat zat op pleinen en in parken. En toen was het heel makkelijk voor Turken om daar rond te lopen en te zeggen, wil je een boot? Ja, dat is toen een miljardenbusiness geworden. Hè. Daar trok de Turkse maffia in, de Bulgaarse maffia en de Italiaanse maffia. In aanloop naar de Turkije-deal was het niet meer zo handig om als Turk daar zelf rond te lopen. Bovendien, die pleinen en die parken die raakten leeg. Dus het viel ook veel meer op. Wat er nu gebeurt is nog veel perverser. Die gestrande vluchtelingen, die komen niet aan de bak. Dus die worden benaderd door, helemaal in het geheim, door de Turkse onderknuppeltjes. Want de echte maffiabazen die zitten allemaal in Istanbul. Hè? Je moet niet denken dat die daar langs de kust zitten. En er wordt hen gevraagd, wil jij ronselen? En ja, de politie kan dat niet controleren. Want als een Syriër met een Syriër praat, afgezien van het feit dat die Turkse politie geen enkele andere taal behalve Turks spreekt. Dan kan je moeilijk zeggen, jij bent dus een mensensmokkelaar. Vroeger toen die Turken met die vluchtelingen spraken, was het van, hé, waarom praat jij met die mensen? Ja. Maar nu laten ze dus de gestrande vluchtelingen zelf opknappen.
Okay.
En dan krijg
je luistert naar Echo Box Radio.
Thank you. Sesimi duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanındır seni kim? Annen bile okşasa benim bağrım taş olur. Düşmanındır seni kim bulursa cana yakın. Annen bile okşasa benim bağrım taş olur.
canım kurban. Gittin gideli ben hiç gülmedim. Gözüm yollarda seni bekledim. Giden yar dönmez, bilirim dönmez. Giden yar gelmez, hiç geri gelmez. Kaç yıl oldu bu dert bitmez. Canım kurban, gönül hayran, yar yolunda canım kurban.
Canım kurban, gönül hayran, Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma?